Inderdaad, wat leuk dat jullie erbij zijn. Nee, maar jullie mogen naar jullie eigen dienst, hoor ik net. Kijk, daar gaan ze al. Goedemorgen allemaal. Ja, ik ben gewend om 's middags dienst te hebben. Dus goedemorgen. Bent u wakker? Ik moet zeggen dat als ik binnenkom bij ons in de kerk, dan is het altijd net middag. En dan zeg ik altijd nog goedemorgen tegen iedereen. Dan denk ik, oh nee, het is alweer middag. En vaak zeg ik hier dan deze middag, weet je. Dat... Goed, ik pak gewoon even de tijd bij, want we hebben ook nog avondmaal. Dus ik zal het niet te lang maken vanochtend. Niet dat het tot vanmiddag zal duren in ieder geval. Ja, goedemorgen. Wat fijn om hier weer te zijn. De afgelopen tijd ben ik veel met het openbaar vervoer naar mijn werk gegaan. Ik heb sinds vrijdag een auto gekregen van de zaak. Dus dat hoeft niet meer. Dat is heel fijn natuurlijk. Maar het voordeel om met openbaar vervoer te gaan is dat je even lekker rustig kan opstarten. Voor de meeste mensen, moet ik heel hard rennen om de metro te halen. Maar als ik dan geluk heb, dan ligt er nog zo'n metrokrantje. Iedereen kent de metro, het metrokrantje wel. Nou, dat is ook wel een bepaalde doelgroep. Maar wat me toch wel een beetje bezig heeft gehouden, is dat er wel bijna elke dag een artikel in stond over jongeren met een burn-out. Iemand opgevallen dat echt enorm in het nieuws is. De millennials, nou, ik heb even opgezocht. Het is echt overal op het nieuws op de een of andere manier. Jongeren zijn nog nooit zoveel bij de psycholoog geweest of hebben een burn-out, hoge verwachtingen van hunzelf. En dat schijnt een van de dingen daarin is keuzestress. Er is zoveel aanbod dat mensen keuzestress hebben. Wie heeft er wel eens keuzestress? Ik herken het wel van mezelf, dat je keuzestress kan hebben. En er komen zelfs campagnes om keuzestress te verminderen. Het is blijkbaar een groot probleem. En ik herken het zelf ook wel. Het is eigenlijk stress die veroorzaakt wordt doordat je overspoeld wordt met informatie. En daaruit, uit die informatie te destilleren om een goede keuze te maken. Het gaat eigenlijk de stress om een goede keuze te maken. Het gaat niet om de complexiteit vaak van de informatie, maar het gaat ook om de hoeveelheid van de informatie. En besluiteloosheid is iets van alle tijden. Misschien keuzestress is ook wel van alle tijden, maar ik moet zeggen, tegenwoordig is de keuze reuze. Als ik denk aan Jezus, zijn beroep was timmerman. Goed dat we het weten. En zijn vader was timmerman. Zijn vader was waarschijnlijk timmerman. Ja, als we kijken naar Petrus, hij was een visser. En zijn vader was, ja, waarschijnlijk wel zijn vader. Ja. Als ik kijk aan het aanbod aan opleidingen wat we tegenwoordig hebben en je te ontwikkelen. Vroeger werd je gewoon wat je vader werd. Er was daar niet heel veel keuze in. Ik weet wel dat ik heb uiteindelijk lekker een brede studie gekozen. Heel veel jongeren kiezen tegenwoordig ook brede studies, want dan kan je nog alle kanten op. En dan mocht ik mijn minor kiezen. Nou, ik heb communicatie en media gedaan. Doe ik totaal niks meer mee. En dan kon ik ook bijvoorbeeld sterrenkunde kiezen. Ja, de keuze is reuze. Maar wat is nou een goede keuze? Ook als je kijkt in partnerkeuze. Vroeger trouwde je het voor jou het mooiste meisje uit het dorp natuurlijk. Maar als ik ook nu, jongeren, ja, ik heb het zelf nooit gehad. Maar tegenwoordig ga daten met swipen. En er zijn oneindig veel swipejes. En dan heb je een match gemaakt blijkbaar. En dat is het dan. En, maar ja, er staan er nog heel veel te wachten. Dus heb je nou een goede keuze gemaakt? De stress om een goede keuze te maken is exponentieel toegenomen. En met geloof is dat eigenlijk hetzelfde. Vroeger was misschien geloof meer vanzelfsprekend. Ik bedoel, ja, iedereen ging naar de kerk, dus jij ging ook naar de kerk. Maar vandaag, de dag in deze maatschappij, moeten we heel bewust keuzes maken. En bewust met ons geloof bezig zijn. Want voor je het weet, volg je het zelf ook niet meer. Dus we moeten heel bewust keuzes gaan maken. Nou, de Bijbel roept heel erg op om keuzes te maken. Als we naar Elia kijken bijvoorbeeld. Het volk Israël, het had 3 jaar niet geregend. En het was een lastige periode. Toen kwam Elia naar voren en werd weer gevonden. En toen ging hij de Baalpriesters uitdagen tot een keuze eigenlijk. Van wie is de echte God? Ze maakten 2 altaren en de God die zou antwoorden met vuur uit de hemel, zou dan de echte God zijn. Dat was Elia zijn plan. En dan zegt hij tegen het volk Israël, zegt hij het volgende. Ik wil het natuurlijk wel goed zeggen. Hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken? Hoe lang blijf je nou nog twijfelen? Als God de Heer is, volg hem dan. Als Baal God is, volg hem dan. Maar maak een keuze. We moeten een keuze maken. Hetzelfde geldt met Jozua. Vlak voor de dood van Jozua roept hij nog de leiders van Israël bij elkaar. En dan geeft hij eigenlijk een hele belangrijke speech. Is het een laatste hoofdstuk ook, hoofdstuk 24. En dan zegt hij, kies wie je wilt dienen. De goden van uw voorouders of van de Amorieten. Hij geeft ook nog echt de keuze. Hè? Dus het is niet, ik ga je niet forceren, maar kies alsjeblieft. En dan zegt Jozua, maar ik en mijn familie zullen de Heere dienen. En dan roept hij ook op om God achterna te gaan en alle afgoden opzij te schuiven. Het is belangrijk om een keuze te maken. Om afgoden weg te doen, om zonde af te leggen en God achterna te gaan. Want anders worden er keuzes voor je gemaakt. Nou, ik dacht altijd, het gaat om de grote, belangrijke keuzes in het leven. Als je zelf jong bent, dan staan die keuzes vaak ook nog op je te wachten. Als een studiekeuze, een partnerkeuze, waar je gaat wonen, wat je gaat doen, een baan. Nou heb ik een aantal van die keuzes al meegemaakt. En eigenlijk kom ik tot de conclusie dat het is goed om grote keuzes belangrijk te maken. En goed te maken. Maar het gaat eigenlijk om de keuzes die we daarin weer elke dag maken. Om de kleinere keuzes die we moeten maken. Je kan misschien de baan vinden die helemaal bij jou past. Maar het gaat erom elke dag welke keuze je maakt. Wat jouw carrière zal worden. Of je kan misschien helemaal de vrouw trouwen van je droom en die God voor je heeft. Maar als je niet bewust keuzes maakt voor elkaar, dan ben je een tijdje onderweg. En dan vraag je je af waarom je zo uit elkaar bent gegroeid. En hetzelfde met geloof. We worden ons uitgedaagd om heel bewust na te denken over ons geloof. En bewust keuzes te maken in ons geloof. Want wat ik al eerder zei, anders worden er vaak keuzes voor je gemaakt. En vraag je af, waar is Gods kracht opeens gebleven? Ik ben onderweg misschien wel iemand kwijtgeraakt. Vanochtend wil ik iemand centraal stellen die een hele belangrijke keuze moet maken. Een keuze over leven en dood. De keuze over Jezus, zijn leven en zijn dood. Namelijk Pilatus. Hij staat tot een grote keuze en ik wil graag met jullie lezen, maar daarvoor wil ik even bidden over dit onderwerp. Vader, dank u wel dat ik hier mag zijn, dat ik in deze fijne gemeente mag zijn en ook uw woord mag delen. Heer, en als u dit onderwerp ook op mijn hart heeft gelegd, dan bid ik dat we eigenlijk aan het einde van deze dienst ook heel bewust mogen bedenken welke keuzes wij voorstaan. En dat we door u geleid mogen worden. Heer, ik wil u zegen vragen over het woord. En dat we open zullen staan om ook gewoon van u te ontvangen. Heer, dank u wel dat u ons wil leiden hierin. Amen. Amen. Matteüs 27, je mag hem wegdoen. Daar komen we later op terug. Nou, het staat natuurlijk een aantal keer beschreven. Ik kies ervoor om Matteüs 27, vers 11, begin ik te lezen. Ik kan eentje terug doen. Toen Jezus voor de prefect stond, dat was Pilatus, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoogpriesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Pilatus was onder de indruk van wie Jezus was. Nu had de prefect de gewoonte om elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas werd genoemd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd, jaloezie. Terwijl hij daar op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met deze gerechtvaardigen. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hen: wat moet ik dan doen met Jezus die Messias wordt genoemd? Alle antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: maar wat heeft hij misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen. Was het ten overstaan in de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. Tot zover. Wat een verhaal. Tijdens het avondmaal wordt er vaak gezegd: Jezus die onder Pilatus heeft geleden. Pilatus wilde geen keuze maken. Voelde de druk van beide kanten. En hij had Jezus voor zich en hij wist niet wat hij met Jezus aan moest. Hij is maar een hele moeilijke zaak. Jezus is een hele moeilijke zaak. Tegenwoordig denk ik dat heel veel mensen Jezus een moeilijke zaak vinden. Als je zomaar een voorbijganger op straat zou vragen van: wat vind je van Jezus? Dan krijg je waarschijnlijk te horen dat hij een van de grote mannen uit de geschiedenis is. Dat hij een geweldige leraar was. Er is veel respect voor Jezus. Maar waarop de vraag van: waarom volg je hem niet? Nee, dat is achterlijk. Ja? Jezus zelf wordt wel gezien als een groot man. Maar als je hem volgt, ja, dan word je soms als achterlijk beschouwd. Ik vind dat een grappig iets. Maar blijkbaar weet men dat als je iemand volgt, als je een besluit neemt om ook echt te volgen, dat dat heel veel inhoudt. Dat je, als je je leven en je hart weggeeft, dat dat heel veel inhoudt. Er hangt veel af van een beslissing om iemand te volgen. Jouw privékeuzes hebben altijd publieke uitwerkingen. Wat jij beslist in je privéleven heeft uitwerking in het publieke leven, voor iedereen. Je kan zo ver doordenken als je wil. Ik moet zelf denken: als mijn vader geen aanzoek aan mijn moeder had gedaan, of als het wat moeilijker was geweest in het huwelijk en er was misschien wel een andere leuke collega, daar zijn keuzes gemaakt. Misschien wel hele kleine keuzes die andere uitwerkingen hebben gehad. De keuzes die je voor jezelf maakt, heeft invloed op andere mensen. En de vraag is: welk verhaal wil jij vertellen met jouw leven? Welke keuzes maak jij? En de Bijbel roept op om heel bewust keuzes te maken. Om niet te lang te blijven in je gedachten en om te hinken naar het ene naar de ander. Maar maak alsjeblieft een keuze. Het niet maken van een keuze, dat effect zie je wat er met Pilatus gebeurt of met Jezus gebeurt. Door het niet maken van een keuze. Welk besluit Pilatus ook zou nemen, het zou voor onrust zorgen. Ondanks dat hij onder de indruk is van Jezus, dat hij vraagt van ja, maar wat heeft hij nou verkeerd gedaan? Dat hij niks onrechtvaardigs kan vinden. Zelfs zijn vrouw, nou, een verstandige man luistert natuurlijk naar zijn vrouw. Amen hoor ik hier. Amen, amen. Yes, amen. Een verstandige man luistert naar zijn moeder. Nee, naar zijn vrouw. Maar ja, dan ben ik helemaal weg. Dat geeft niet. Maar amen. Maar hij luistert daar ook niet naar. In de zin van, hè, die vrouw heeft een droom gehad. En dit is een rechtvaardige man. Hij weet, misschien diep van binnen wel, wat de juiste keuze is. Maar hij voelt de druk van buiten. En de druk van het volk. En hij durft daarin geen keuze te maken. Hij weet zelfs dat de motieven van de Joden zijn ingegeven door jaloezie, door afgunst. Weet, het volk, hij weet het heel goed. Toch gaat hij de geschiedenis als de man waaronder Jezus heeft geleden. Het komt als je geen keuze maakt, worden er keuzes voor je gemaakt. En Pilatus legt de verantwoordelijkheid bij het volk. De massa, de meerderheid zal het wel weten. Wat iedereen doet, zal wel goed zijn. De publieke opinie zal wel goed zijn. Nou, we kennen de uitwerkingen soms van een democratie. Ik ben erg voor een democratie. Maar als je kijkt wie er dan soms komt bovendrijven, dan denk je, hoe kan dit de juiste keuze zijn? Of kan dit de juiste leider van een land misschien wel zijn? En dan zie je dat de massa, wij als maatschappij, heel gevoelig zijn voor opjutten. En voor stemmingen, voor de farizeeërs jutten het volk op. En zorgden van, nou ja, we gaan voor die stemmen, of we gaan voor Barabbas kiezen. En dan hebben we dat hier niet gelezen, Johannes, staat ook nog dat Pilatus Jezus naar Herodes stuurt. Hij denkt, weet je wat, ik maak geen keuze, ik laat iemand anders een keuze maken. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen keuzes. Je kan niet iemand anders keuzes laten maken voor jou. Jij bent verantwoordelijk. Iedereen heeft verantwoordelijk voor jouw eigen keuze. Ook als je in een relatie bent of als je een meerdere hebt. Als je als jouw baas iets vraagt om iets oneerlijks te doen. Dan kan je altijd naar je baas wijzen. Maar jij hebt een eigen verantwoordelijkheid om een juiste keuze te maken. En Herodes stuurt Jezus ook weer terug naar Pilatus. En hij zegt, ja jongen, dit is jouw probleem. Jij moet hier een keuze in maken. Je moet het zelf doen. En dan bedenkt hij, dan is er nog een traditie waar ik gebruik van kan maken. De traditie met Pesach om een gevangene vrij te laten. De Joden waren een lastig volk. Er was veel onrust. Voor de Romeinen was het een lastig volk, laat ik het zo zeggen. En dan wat zegt de wereld? Die kiest voor Jezus Barabbas. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan mijn vorige preek waar ik het over namen had. Wat Barabbas betekent. Bar betekent zoon. Bartimeus, Bartolomeus, Bar Jezus. Zoon van Bar. En Abba, nou die naam kent u misschien wel, vader. Zoon van de vader. Zoon van een wereldse vader. Tegenover Jezus, de zoon van God. Als je de massa volgt, dan kom je uit bij de wereld. Dan kom je uit bij de aardse zaken. Terwijl wij worden opgeroepen om voor de Zoon van God te kiezen. Voor de hemelse zaken. De wereld zal altijd wereldse zaken verkiezen boven goddelijke zaken. Als je zelf geen keuze maakt, wordt er gekozen. Pilatus durft geen ja of nee te zeggen. En uiteindelijk buigt hij voor de druk van de publieke opinie. Nou leven wij ook in een tijd waar je heel bewust keuzes moet maken. Altijd al, maar het wordt misschien wat scherper. En er is veel keuzestress. Maar we moeten een keuze maken. Adam en Eva hebben een keuze gemaakt en wij leven met de gevolgen daarvan. Dat kunnen we niet doen, maar we moeten wel een bewuste keuze maken om Jezus te volgen. En ik geloof dat er twee hele belangrijke keuzes zijn. Eén is de grote keuze. Om Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser voor jouw leven. Als je daarover twijfelt, blijf niet langer op twee gedachten hinken. Het is zo'n belangrijke keuze om te maken. Modder niet aan. Kies voor hem. En dan de tweede keuze. Gaat niet over de grote keuze, maar over de kleine keuzes. Om Jezus te volgen in je dagelijks leven. Misschien ken je wel dat je ooit een keuze voor Jezus hebt gemaakt, maar onderweg misschien ergens hem kwijt bent geraakt. We worden uitgedaagd om elke dag Jezus te volgen. Om elke dag keuzes te maken. En dat is een dagelijkse strijd. En vaak weten we wel wat de juiste keuze is. Ik bedoel, denk aan de laatste greep die je nam uit een zak snoep. Ja, je weet dat het niet goed is, maar je doet het toch. Spreek ik heel erg voor mezelf natuurlijk. Of de laatste keer dat je tegen iemand begon te schreeuwen, of wat dan ook. We lijken wel experts in het maken van niet zulke goede keuzes. En ondanks dat je misschien een grote keuze voor Jezus hebt gemaakt, dat wil niet zeggen dat al je kleine keuzes daar goed zijn. Die moet je ook afstemmen. En hoe kan het toch, ondanks dat we vaak wel weten wat een goede keuze is, dat we toch zulke domme keuzes maken? Nou, Jeremia zegt hier iets heel interessants over. Jeremia leefde in de tijd van het Babylonisch Rijk, waar Jeruzalem onderdeel van was. En hij was een profeet en hij profeteerde ook wat er met Jeruzalem zou gebeuren als ze in opstand kwamen tegen het Babylonisch Rijk. Dat waren geen hele prettige zaken. Toch komen die koningen steeds in opstand en wordt Jeruzalem leeggeroofd, wordt uiteindelijk ook in gevangenschap genomen naar Egypte, waar waarschijnlijk Jeremia zelf ook is overleden. Maar dan zegt hij, er is niets zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Het is niet beter te maken. Het is onverbeterlijk, het is eigenwijs. Wie zal het kennen, zegt hij dan nog. Je eigen hart is onbetrouwbaar. Het is niet zozeer leugenachtig of oneerlijk, maar het is alsof je hart een eigen agenda heeft. Het is niet te vertrouwen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant heb je Spreuken 3, vers 5 tot en met 8, een hele bekende tekst. Vertrouw op de Heere met je ganse hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw kwade recht maken. Wat een goede tekst om te memoriseren. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Geef je hart aan hem. Ga niet op je eigen hart vertrouwen. We weten dat het leugachtig is, dat het soms een eigen agenda heeft. Maar zeg, Heer, hier is mijn hart. Ik vertrouw op u. En ik steun op mijn eigen inzicht niet. Ik ga niet door blijven redeneren. Dan staat er, ken hem in al uw wegen. En om de juiste keuzes te maken, moeten we ons hele hart aan hem toevertrouwen. En dan gaat hij onze paden recht maken. Er staan beloftes in van voorspoed, van geluk hangen daaraan. En dan is dus de eerste keuze om je hart aan Jezus te geven. En want in die zin na Jeremia, sorry, ik ben een beetje wazig, maar zegt hij, ik de Heer, ik ben de God die je hart doorgrondt. Jezus kent je hart volledig, God kent jouw hart perfect. Daarom is het zo belangrijk om je hart aan hem te geven. En het tweede, hem dagelijks volgen. En hoe doe je dat dan? Door hem te kennen in al je wegen. En hem laten kennen in al je wegen. Een andere vertaling, de NBV, die zegt om aan hem te denken bij elke keuze die je maakt. Hem kennen in je situatie. Hem laten kennen in je situatie. Dan zal hij uw paden recht maken. Dan is de vraag, in hoeverre betrek jij God in je keuzes? In je grote keuzes, maar ook in je kleine keuzes. In hoeverre laat je hem kennen in jouw situaties? Of laat je je beïnvloeden door de druk van buitenaf. We hebben een interne strijd te maken en we hebben het te maken met een externe strijd. Laat je beïnvloeden door de stemmen en door de redenatie van buiten. Of zeg je nee, Heer, hier is mijn hart en ik vertrouw op u. En ik wil dat u de keuzes voor me maakt, wat het beste voor u is. En ik wil eigenlijk 3 sleutels, en dan sluit ik af, 3 eigenlijk sleutels neerleggen. En gisteravond is er een 3e bijgekomen, het waren er 2, maar ik dacht, ik doe er toch 3. En de eerste is, hoe doe ik dat dan? En de eerste is ontzag voor de Heer hebben. De Bijbel staat vol met vrezen des Heren of ontzag voor de Heer. Het lezen door de hele Bijbel heen. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Spreuken 1 vers 7. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Psalm 111. En Jeremia praat er zelf ook over. Die draait hem wel om. Die zegt, luister toch dwaas en onverstandig volk. Hoe durven jullie te weigeren ontzag voor mij te hebben? Door gebrek van ontzag zijn ze dwaas en onverstandig. Maar de ontzag voor God te hebben, dat is het begin van wijsheid. Blijkbaar heeft ontzag voor God alles te maken met de kennis en de wijsheid om juiste keuzes te maken. Ontzag voor God wil zeggen een houding die absolute afhankelijkheid van God erkent voor alles. Heer, ik heb u nodig. Dat is het gebed, dat is het dagelijks gebed. Heer, niet wat ik wil, wat u wil. En dat is een gebed dat je niet 1 keer kan bidden. Want we hebben ons hart wat verlangens heeft, wat wil heeft, wat soms een eigen agenda lijkt te hebben. Elke dag, Heer, wat u wil en wat ik niet wil. Dat is de eerste sleutel, ontzag voor de Heer hebben. En de tweede is, misschien wel heel erg voor mij, maar mijn hart is ongeduldig. Ik ben ongeduldig. Wacht op de Heer. Wacht, vraag je het eerst? Ken je hem in zijn wegen? Betrek je hem? Heb je ontzag voor hem? Maar dan ook, heb je het geduld om hem te wachten? Er staat niet vraag en hij zal je meteen geven. Er staat niet zoek en je zult het nu vinden. Geef je God ook de kans om te antwoorden. De Bijbel, met name psalmen, die praten heel veel over ik wacht op de Heer. En wachten is niet zomaar tijd doorstaan. Het is te leven in de overtuigende verwachting van Gods hulp en redding. En te weigeren om voor hem uit te rennen om je eigen problemen op te lossen. Durf je hem te vertrouwen en te wachten. En de derde is Gods vrede ervaren. Dat ik dacht, ja, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik was al een tijdje met dit onderwerp bezig. En ik ga het toch nu delen. Gisteren werd het heel, heel actueel voor mij. Mijn moeder is ziek, ernstig ziek. Ze heeft kanker, het is heel snel gegaan. Vanmiddag moeten we een keuze maken om door te gaan met behandeling of te stoppen. Dat is een moeilijke keuze. Maar ik weet zeker, we komen bij elkaar als familie, we gaan bidden. We gaan God vragen en hem kennen in deze situatie. Medisch gezien is het aflopend. Maar ken hem in je situatie. Sluit hem niet buiten. Ken hem in je situatie. Laat hem invloed geven in jouw situatie. Heer, uw wil geschieden, niet de mijne. Ik zou heel graag willen dat er een wonder gebeurt en u beter wordt. Maar Heer, uw wil geschieden. Ik wil uw wil doen. En dan willen we ook gewoon wachten op de Heer. Heer, wat heeft u te zeggen? Wat wilt u spreken? En ik weet zeker dat God met zijn vrede komt. Wij zijn allemaal zo blij dat we God kennen. En het is zo mooi om te zien dat er geen angst is voor de dood. Maar dat er echt de basis dat er vrede is. Omdat we God kennen. En daarom wil ik uitdagen, als je nog geen keuze hebt gemaakt voor God, voor Jezus. Misschien ben je altijd wel in strijd. Maak een keuze. Blijf niet op gedacht. Als je overtuigd bent dat God de Heer is, volg hem dan ook. Volg hem dan ook. En het tweede is de kleine keuzes. Volg hem dagelijks. Laat je meeslepen door de algemene opinie? Geloof je in Jezus als jouw redder en verlosser en heb je je hart aan hem gegeven? En de tweede is, ga je hem ook radicaal achterna? Of laat je de vorm van jouw radicaliteit bepalen, misschien wel door de kerk waar je in zit? Nee, jij moet keuzes maken, jij moet je eigen beslissingen maken. Ik wil heel graag afsluiten met een lied. Ik wil graag een lied zingen. Het is een kinderliedje. En misschien kent u het niet, maar je kan het zo meezingen. En dit kwam steeds tijdens het voorbereiden terug. En ik wil je uitdagen om tijdens dit lied na te denken over de keuzes die misschien voor jou liggen. Keuzes die je uitstelt, niet maakt of gewoon nog mee worstelt. En ik ga ze nog een keer halen. 1. Heb jij Jezus aanvaard als jouw Heer en Verlosser? Dan moedig ik je aan, neem deze keuze. Hink niet langer op 2 gedachtes en zing uit volle borst dit lied mee. 2. Zijn er keuzes in jouw leven waar je mee worstelt? Zing dan dit lied uit volle borst mee. Vraag wijsheid in je situatie. Bid uw wil geschieden. En ik weet zeker dat God je zal leiden door je vrede te geven.